Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Vaak is een liefdesrelatie een soort rouwhandel, hè? Dan krijg je ook dingen als pikstraf. Oh, jij bent nu niet lief voor mij geweest? Ja, dat vind ik geen ware liefde. Ware liefde was wat mijn moeder. Als ik nu een moord zou plegen, zou mijn moeder mij nog iedere week in de gevangenis komen opzoeken. Dat is voor mij ware liefde. Dat ondanks de acties van dit poppetje, jij toch gewoon mijn ware aard blijft zien en van mij blijft houden.
Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In de rubriek Seks Met praat Nienke dit keer met Patrick Kikka. Patrick kennen we sinds de jaren 90 als radio-dj bij onder meer Veronica en 3FM. Hij was een van de eerste in Nederland die al in 1998 begon met een website met grappige filmpjes en linkjes. 10 jaar later was hij ook een van de eerste en populairste podcast-hosts inmiddels van Nederland. Wat niemand weet is dat Patrick al 2 jaar geen seks meer heeft gehad en daarover graag in gesprek wil gaan met Nienke.
Welkom Patrick.
Ja, dankjewel.
Hoe is het zo voor jou om aan deze kant van de microfoon te zitten?
Altijd even spannend, zeker met dit onderwerp, maar we gaan ervoor.
Ja. Nou, misschien om een beetje de spanning er voor jou af te halen. Wij hebben sinds dit seizoen, sinds dit jaar, hebben wij een nieuwe sponsor voor seksrelaties en liefdes. Dus ik mag jou het eerste presentje daarvan mag ik aanbieden.
Oh, wat lief.
Bobby's. Alsjeblieft. Ja, Bobby's Gin. Omdat wij natuurlijk uit Schiedam komen, in Schiedam zijn.
Wat goed.
En Bobby's, die gaat ons dit jaar sponsoren.
Dankjewel, Bobby's. En jij natuurlijk ook.
Ja, graag gedaan.
Ja. Word ik hier opgewonden van?
Het ligt eraan in welke hoeveelheid setting. En op welke setting je drinkt. Het zou zomaar eens kunnen.
Wel leuk. Ik ben zelf ook altijd van de cadeautjes weggeven als mensen bij mij thuis komen voor een podcast. Dus dit vind ik leuk. Het leuke binnenkomen.
Nou, fijn. Haalt een beetje de spanning eraf. Ja. Ik ben eigenlijk wel heel erg ontzettend nieuwsgierig naar jouw verhaal. Ik heb jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Zou jij die eens willen delen?
Ja, het eerste wat toch in me opkomt is vertrouwen. Het lukt mij al niet om in een bed te slapen met iemand die ik niet vertrouw. Laat staan dat ik met iemand intiem zou willen zijn die ik niet vertrouw. Daar komt ook meteen het woord angst op. Angst hangt ook samen met wat jij opnoemt, seks, met name relaties natuurlijk. De angst om verlaten te worden of zo.
Is dat echt een reële angst bij jou?
Wel lang geweest. Ja, lang geweest. Ik zocht altijd wel de bevestiging, omdat ik... Ja, waarom eigenlijk? Nou, omdat ik ook wel een aantal relaties heb gehad die om de verkeerde reden gestart waren. Weet je, als je wat bekender wordt, dan wordt ook een ander type vrouw geïnteresseerd in jou. De vrouw die denkt, hey, ik kan met hem op de rode loper bij Tuschinski in Amsterdam lopen en dan worden er foto's van ons gemaakt.
Ja, nou, heb ik jou daarover horen zeggen, de out of your league vrouw?
Ja, die vrouwen die normaal gesproken denk ik niet zoveel interesse in me zouden tonen, maar die vooral mijn naam interessant vonden en het feit dat ze dan konden zeggen, weet je met wie ik nu ben? Dus dat heeft wel een en ander kapot gemaakt, denk ik. Vertrouwen althans in de liefde. Dus ook bang zijn dat iemand om de verkeerde redenen bij jou is. Ik moet er nog 3, hè?
Ja. Je hebt
Wat had ik?
Vertrouwen, angst.
Energie, moet ik aan denken. De energie die je erin stopt. Ja, want ik ben toch vaak de kartrekker geweest in relaties. Ik was maar altijd attent. En dan liet iemand het woord bluff vallen. En dan had ze de dag daarna al de nieuwe cd van bluff in de bus. En ze lieten, weet ik, ze zei ook, ik zou nog wel een keer naar de Dominicaanse Republiek willen. En twee weken later zaten we in het vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek. Dus ja, de energie die erin stopt.
En was dat dan ook wederzijdse energie die erin werd gestopt? Of was dat dan weer in de verkeerde relaties?
Ja, nou, ik heb ook wel eens andersom gehoord dat een vrouw waar ik 6 jaar mee samen ben geweest zei, ja, maar jij bent ook niet bij te houden in jouw attentheid. Want jij onthoudt alles, jij zuigt alles op als een spons. Dus ik kan daar bijna niet tegen opboksen. Dus die kocht dan wel eens af en toe een leuk vest voor me of zo. Maar dan was ik alweer 3 stappen verder en had ik alweer alle andere dingen voor haar aangeschaft. Of bedacht. Of ja. Lust komt ook in me op. Is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Ik bedoel, verlang ik naar jou? Wil ik bij jou zijn?
En is dat dan in de seksuele context of überhaupt in het samen zijn met?
Ja, dat is verlangen misschien een beter woord, hè? Ja, er samen mee willen zijn. Ik zie jou overmorgen weer of zo. Dat sfeertje.
En als je dan samen woont, wordt dat dan ook in die mate geuit?
Heb ik 2 keer geprobeerd. Is allebei niet zo. Nou ja, wat is een succes? Ik ben er wel achter dat ik niet de type ben om samen te wonen. Ik heb ook mijn eigen huis nog steeds. Mijn vriendin en ik wonen niet samen. En in samenwonen. Ik vond het wel gezellig in het begin. Maar ja, het levert ook heel veel ergernis op. Over inderdaad de stomme kleine dingen. De schoenen die blijven slingeren. Ik ben ook een beetje een autist. Als mijn vriendin een potje pindakaas of een potje appelmoes op een andere plank terugzet. Daar kan ik al van in de stress raken.
Helemaal niet herkenbaar hier in huis, hoor.
Dus dan denk je ook, ja, wat moet ik dan in godsnaam gaan samenwonen met iemand? Want dan wordt het echt van, ja, nou ja, ik vind het gewoon fijn als dat potje pindakaas daar staat. Ja, maar... Ja.
En nu dat je dus niet samenwoont, werkt het anders? Voelt het anders?
Ja, het voelt als 2 werelden. Ik ga ook straks naar mijn vriendin toe. Dan ben ik een andere versie van dan ik in Vinkeveen in mijn mancave zit. Ja.
Ja, en wat is die andere versie dan?
Nou, die is een stukje socialer, die helpt mee. Die durft denk ik wat liever te zijn ook. Als ik in Vinkeveen ben ik echt wel gewoon... Ja, het staat ook als werk in mijn Google Maps. Mijn huis in Vinkeveen is bijna gewoon een soort werkplek. En mijn thuis is toch wel waar zij woont.
Dat is wel weer heel lief dan.
Ja, nee, dat is ook zo.
Ja.
Maar ja, dat... En moest ik er nog één?
Ja, nog één.
Even denken.
We hebben angst, vertrouwen.
Energie.
Energie en lust. Dan wel verlangen.
Lust. Luisteren denk ik toch ook. Connectie, luisteren. Ja, dat moet kiezen natuurlijk. Hè. Die verbinding die je wil maken natuurlijk gewoon. Ja. Dat, verbinding dan maar.
Ja. Ik heb 5 stellingen voor jou.
Oeh, wauw.
Ja, maar voordat ik jou die stellingen ga voorleggen, wil ik jou als luisteraar natuurlijk vragen om je te abonneren als je geen enkele aflevering van Seks, Relaties en Liefdes wil missen. Ben jij er klaar voor, Patrick?
Yes.
Ja, weet je het zeker?
Ja.
Oké. De ware liefde bestaat.
Ja, maar niet in de vorm zoals wij denken dat die bestaat.
En hoe denken wij dan dat die bestaat?
Nou, dat in een andere persoon, dat het iets buiten jou is.
Oké.
Ik geloof echt wel dat ware liefde iets is wat je... Ik heb wel eens in zo'n boek gelezen... Wij zijn liefde op zoek naar onszelf. Dus dat liefde gewoon jouw ware inborst is. En we zijn constant de hele dag die reflectie daarvan aan het zoeken. Dus ik geloof wel in dat jij die liefde bij mij heel erg kan aanwakkeren. Maar dan is het nog steeds iets van mij. Dus de ware liefde bestaat, ja, maar niet in de buitenwereld.
Nee, maar je moet hem zelf dus voelen. En je mag hem wel voelen voor een ander.
Ja, iemand anders... Maakt hem een soort los bij jou of zo, hè?
Maar denk jij dan dat men daar anders over denkt?
Nou ja, vaak wordt het toch op het poppetje geprojecteerd. Jij hebt je ware liefde gevonden. En diegene moet dan ook bij jou blijven. Maar het is toch iets van mij, dus...
Ja, maar is het dan niet iets wat je... wat we in de podcastaflevering bij jou besproken over wat maakt nou een relatie.
Mm-hmm.
Nou, in jouw beleving is dat dus inderdaad als ja, 2 mensen maken samen een relatie. Ja. Maar is dat dan ook niet wat ware liefde is? Dat dus tussen 2 mensen bestaat? Want de een roept het op bij de ander, maar de ander voelt het.
Ja, dat is waar. Ja, kijk, vaak is een liefdesrelatie een soort rouwhandel. Hè? Dan krijg je ook dingen als wat ik daar straks ook liet vallen, dat woord pikstraf. Oh, jij bent nu niet lief voor mij geweest. Ik onthoud jou, mijn liefde, dit weekend. Ja, dat vind ik geen ware liefde. Ware liefde was wat mijn moeder. Kijk, als ik nu een moord zou plegen, zou mijn moeder mij nog iedere week in de gevangenis komen opzoeken. Dat weet ik 100% zeker. Dat is voor mij ware liefde. Dat ondanks de acties van dit poppetje, jij toch gewoon mijn ware aard blijft zien en van mij blijft houden.
Maar kan dat dan niet tussen twee volwassene partners bestaan?
Jawel, maar ik merk toch vaak dat het toch aan voorwaarden gebonden is een beetje. Of ik heb me dat zelf in mijn hoofd gezet. Dat kan
of is
ook.
Dat hoe jij het hebt ervaren?
Nou ja, van mijn vaders kant bijvoorbeeld wel. Mijn vader was natuurlijk altijd, of was natuurlijk, ja, die was vaak, waarom ben je toch zo? Weet je wel, dan ga je als kind denken, oh, ik moet dus op een bepaalde manier zijn. En dan?
Om jouw liefde te kunnen ontvangen.
Dan krijg ik van jou liefde, dan hou jij van me.
Maar zit er dan ook een stuk onvoorwaardelijkheid in? Of op dat moment voorwaardelijkheid in?
Ja, dat. En dat ik ben dat in een liefdesrelatie, ik kom het wel tegen, maar niet altijd.
Nee.
Ik vind het wel zonde. Want liefde zou toch inderdaad iets universeels moeten zijn en niet afhangen van jouw acties.
Nee, maar ik denk ook wel dat het er ook oprecht kan zijn tussen twee partners. Alleen het zal er niet binnen elke relatie zijn. Zeker niet. Want het moet ook iets zijn waartoe je in staat bent om dat te kunnen.
Ja.
Kunnen houden van de ander, ongeacht wat er gebeurt. Of ongeacht het gedrag wat er plaatsvindt.
Ik heb natuurlijk veel spirituele figuren geïnterviewd, onder andere Byron Katie. En zij zegt bijvoorbeeld, er is alleen maar liefde of een verborgen roep om liefde. En dus dat diegene die keihard staat te tetteren op de hoek van de straat en kwaad is en zo, dat die eigenlijk roept, heb mij lief.
Ja, zie mij, ja, hoor
zie
mij.
Ja, en dat vind ik zo mooi, dat je dus ook bijvoorbeeld in een ruzie, dat je eigenlijk gewoon dat kan vertalen of zo. Hè? Dat je weet, ja, maar jij spreekt een enorme behoefte uit. Je doet het op een hele lelijke manier. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar jij roept eigenlijk keihard om liefde.
Ja.
Ik krijg er gewoon kippenvel van. Het emotioneert me zelfs. Dat ik denk, ja, dat als je op dat punt komt, dat je die liefde kan, zelfs in een ruzie, die liefde kan herkennen. Maar ja, wat gebeurt er vaak met een ruzie? Dan wordt het nog dagenlang wordt het je nog verweten of zo. Ja, maar zo, als jij zo blijft doen.
Ja, nee, maar dat is inderdaad, maar dat is denk ik waar de ware liefde om gaat.
Ja.
Dat kunnen. Volgende stelling. Seks moet een belangrijke rol hebben binnen een relatie.
Ja, dat wordt ons wel aangeleerd, hè. Nou ja, je hoort het al in de intro. Ik zit in een relatie en we hebben inderdaad al ik denk een kleine 2 jaar geen, niet meer de daad verricht, zullen we maar zo zeggen.
En jullie zijn nu 3 jaar samen?
Ja, 3,5. Ja. Ja. Allerlei oorzaken. Ja, daar hoop ik met jou natuurlijk straks ook een beetje achter te komen. Maar nee, we zijn er wel achter gekomen dat het niet moet. Want dan waren we toch al lang uit elkaar geweest, denk ik dan. Als dat zo belangrijk was geweest.
Ja, maar heb je dat voorheen wel als dusdanig ervaren?
Ik denk dan aan mijn vorige relatie. Nou, het was een soort, in mijn vorige relatie was het een soort graadmeter. Zij ging zich op een gegeven moment helemaal voor mij afsluiten. Ja, dan komt het ook niet meer tot seks natuurlijk.
Nee, want seks gaat ook om verbinding.
Ja, en om je openstellen voor die anderen. Zeker als vrouw. Ik bedoel, er heeft ooit 1 keer 1 vrouw ongewild haar tong in mijn mond gestoken. Dat weet ik nog tot op de dag van vandaag. Dus ik zit ook te denken, hoe moet het voor jou als vrouw zijn als je je letterlijk opent voor iemand die dan bovenop je komt liggen of zo. Ja, ik snap het ook wel. Het is iets enorms qua overgave. En nee, het moet niet wat mij betreft. Ik bedoel, ik mis het ook niet echt.
Maar maken we de afwezigheid van seks groot?
Ja, dat vind ik wel. Vooral omdat het zo'n, ja, het is zo'n ding, hè. Het is zoiets, voor sommigen zelfs de basis voor een relatie of zo, heb ik het idee. Oké, wij seksen met elkaar, dus daarom zijn we ook bij elkaar of zo, weet ik het. Of ja.
Nou, voor heel veel mensen, die geven er ook de invulling aan of de betekenis aan, dat ze dan pas kunnen zien dat de ander van hen houdt.
Oh, ja. Nee. Nee, want ik ben ook zo'n beelddenker. Weet je, ik heb ook ooit de diagnose ADHD gehad. Ik vind ook als je seks gaat bekijken terwijl je niet geil bent, is het toch ook een rare daad. Die benen in de lucht en dat bewegen en dat kreunen en dat Och.
Maar dat is ook, ik weet niet of je ook wel eens dat je dan in een hotelkamer was, dan wel thuis kwam en dat jij gewoon in je normale staat van doen was, gewoon dagelijkse state of mind, en dat je dan bijvoorbeeld de buren allemaal kreungeluiden hoorde maken.
Ja.
Dat dus inderdaad, als jij dus inderdaad helemaal niet opgewonden bent, dat heel gek is.
Dat matcht totaal niet, hè? Ik vind dat ook zo raar. Als je bent klaargekomen, dan is het bijna als je zoiets ziet. Je krijgt er een afkeer van.
Ja, maar dan is dus gewoon die opwinding, die is dus weg.
Ja.
En dan kom je eigenlijk weer een beetje bij.
Ja, word je een beetje normaal weer.
Word je weer een beetje nuchter.
Nou ja, seks is mijn hele leven al een thema. Omdat ik was vrij laat. Ik was 19 toen ik voor het eerst seks had. En ik heb als jonge jongen had ik pukkels en puber. En ik was heel onzeker. En thuis een soort voorbeeld gehad van mijn vader van... als het een blote tiet op tv is, wegwezen. Waar is de afstandsbediening? Ik had met mijn broer, hadden we zo'n koffer met seksboekjes. Die lag verstopt onder de wasmachine. En dat plakte natuurlijk allemaal aan elkaar en zo. Ja, dat was natuurlijk één grote bende.
Waarom plakte het aan elkaar?
Nou, er werd wel eens de hand aan onszelf geslagen.
En hadden jullie geen sok in de buurt
Nee, blijkbaar kwam dat per ongeluk dan op dat boekje terecht. Maar mijn moeder heeft die koffer ooit een keer gevonden onder die wasmachine. Dat kan me ook nog herinneren. Dat was ook een heel gedoe. Mijn moeder heeft me ook een keer betrapt met masturberen. Dat was ook zo gênant.
Oh, dat lijkt me wel een soort van ongemakkelijk.
En toen zei ze de legendarische woorden. Doe het maar niet te vaak. En dan zit je dan met je pampeloes.
Nee.
Dus seks. Volgens mij hoorde ik mijn ouders ook vroeger. Ik had de kamer naast mijn ouders. Hoorde ik ze vroeger ook wel. Ik weet niet met seks. Ik heb er een hele rare verstandhouding mee. Dat is wel duidelijk.
Daar gaan we straks nog veel meer over horen. Dat mag ook allemaal door de stellingen heen verwerkt worden, hoor. De afwezigheid van seks maakt je minder mannelijk.
Ja, dat sowieso.
Ja?
Je gaat wel aan je twijfelen, ja. Want het lukt nog wel eens om af en toe een enorme erectie te hebben. Vraag me niet hoe, maar dat lukt nog wel eens. En dan voel je je toch gewoon als man dat je denkt, ha, het zit er dus toch nog.
Ook al kan je er op dat moment niks mee doen.
Ja, is echt een
Maar wat is dat dan?
Ja, dat is dat wapen wat je dan in je handen hebt of zo. Letterlijk. Ja, het is toch een verlengstuk van je mannelijkheid, van je ego, van je... Ik kan ook echt, als ik porno zie of zo, en ik zie iemand, die heeft een goede erectie.
Alsof... Nee, maar dat is altijd een beetje vertekend beeld, hè? Dat is niet helemaal realistisch.
Okay. Ja, ik weet niet, ik kan me ook nog herinneren een keer met een... Dat zijn wel die dingen die blijven er echt bij, ja. Sorry, ik vind het een beetje gênant te vertellen, maar ik vertel het toch. Ik lag een keer met een vrouw in bed en die haalde mijn, hoe noemen we het hier? Gewoon piemel?
Ja, penis.
Penis omhoog, omlaag, uit de broek. En die zei, nou, Patrick. Ja, dat is een enorm compliment natuurlijk. Dat je denkt, dat is, als je als vrouw een man een compliment wil geven.
Is dat het?
Zeggen van, moet je iets over de schoenen zeggen? Nee, als je het lid in stijve toestand en zegt, nou. Ja, dat is
en dan
toch...
op een positieve manier kijken.
Ja, positieve
kijken,
manier. Zo van, wat een jeugdje, wat heb jij? Ja, dat is me altijd bijgebleven.
Maar dan kan ik me voorstellen dat als die dus wel aanwezig is... dat inderdaad een gevoel heeft van... Oh, wat goed, wat fijn, wat lekker, wat mannelijk.
Ja.
Maar het feit dat die dus dan niet aanwezig is... maakt dat jou dan ook minder mannelijk?
Ik denk het wel. Een van de laatste keer dat mijn vriendin en ik seks hebben gehad, toen ging het ook niet helemaal vlekkeloos, zeg maar. Toen werd hij slap of ik kan me niet meer zo heel veel van herinneren. Misschien blok ik het wel, maar ja, dan vind je wel dat je als man toch een soort van tekort schiet. Of terwijl zij het waarschijnlijk zichzelf aantrekt en denkt van ja, ik zal wel niet meer aantrekkelijk genoeg zijn of zo. Ja, het doet
bizar hè, wat het dan kan doen.
Het doet iets met je zelfbeeld.
Ja.
En dat is raar.
En wat ik daarin altijd jammer vind, is dat als mannen erectieproblemen hebben, of als mannen problemen hebben met de opwinding, waardoor ze die erectie niet kunnen krijgen of behouden, dan is dat natuurlijk onwijs zichtbaar. En is dat vaak een ding, want je kan niet doorgaan met seks of je gaat geen seks hebben. Terwijl vrouwen, als die dus onvoldoende opgewonden raken en zij verliezen hun erectie, want zij hebben in de clitoris de zwellichamen zitten en die hebben dezelfde functie als dat de zwellichamen van de man hebben. Maar bij een vrouw is het natuurlijk ten eerste al veel minder zichtbaar.
Ja.
Ten tweede, als de vrouw dan gewoon wel seks wil hebben, kan je het een beetje vochtig maken. Ja. Pak je een beetje glijmiddel erbij. Mm. En je kan dus wel seks hebben.
Ja.
Dus het is dus veel minder een belemmering.
Ja. Ja. Nee, ja, dat is waar.
Maar de stelling ging over de afwezigheid van seks maakt je minder mannelijk. Je betrok hem specifiek op de aanwezigheid van een erectie. Als je kijkt naar überhaupt seks. Want het kan natuurlijk ook zijn dat er geen seks is doordat je partner daar geen interesse in heeft of wat dan ook.
Ja. Ja, je bedoelt wat bij ons de oorzaak is? Wat ik denk dat de oorzaak
nee,
is?
Nee. Maar als dus gewoon de afwezigheid van seks.
Ja.
Hè, ongeacht wat de oorzaak daarvan is.
Dat
je minder mannelijk maakt.
Ja. Nee, ja. Als man wil... Ja, je hebt toch een soort... Ja, ik wil geen bewijsdrang noemen. Maar het wordt ook bijna een soort van je verwacht, hè. Ik ga eens even lekker mijn vrouwtje verwennen. Dat klinkt natuurlijk heel...
Maar wie verwacht dat
ja,
dan van
nou,
je?
Ja, dat is bijna gewoon een soort beeld wat je door de jaren heen hebt opgeslagen. Ik bedoel... Het ergste is ook nog, mijn vriendin zegt ook wel eens van... Ik had bijvoorbeeld voorgesteld, zeg, we gaan het gewoon in de agenda zetten. Ik heb dat een keer ergens gelezen. We zetten gewoon zondagmiddag 2 uur in de agenda seks.
Goed tijdstip ook, ja. Zondagmiddag 2 uur. Het is heerlijk, lekker overdag.
Ja, toch, lekker overdag. Ja. Niks aan de hand. Is toch voor de rest niks te doen. Ze zegt, ja, nee, maar als het op zo'n manier moet. Ik wil gewoon spontaan. Ik sta in de keuken en ja, ik buig voorover. En ja, dat is vroeger inderdaad allemaal wel gebeurd. Maar ja, dat...
Maar de zin in seks is... Nooit spontaan.
Nee.
Seks is niet spontaan.
Nou, fijn dat ik dat hier is. Ik ga dit eigenlijk even knippen.
Alsjeblieft.
En dan stuur ik het via een voice message door in een loop.
Nee, maar dat lijkt altijd zo in het begin van zo'n relatie. Maar dan ben je continu aan het investeren. Ja. Je bent continu ontvankelijk voor de mogelijkheid voor seks.
En we hebben het gedaan op het toilet bij de McDonald's. Ik weet nog, we waren op vakantie in Duitsland tegen een boom. Want in Duitsland is het lekker donker, hè? Dus daar hebben ze weinig lantaarns. Althans in Winterberg waar we waren. Ik herinner die momenten nog wel. Maar ja, is het raar om dan na 3,5 jaar te denken... Ja, dat kunnen we nu... Dat, misschien dat zij dat denkt. Ik weet, ja, we hebben het er best... Het is een beetje de roze olifant in de kamer. Maar we hebben het er nog wel regelmatig over. Maar ja, het is iets geks.
Als het aanwezig zou zijn, zou jij je dan mannelijker voelen?
Dat denk ik wel, ja.
Het doet en waarin zou je dat dan merken?
Ja, een soort van... Nee, je hebt toch dat stemmetje in je hoofd van dit gaat ons ooit opbreken. Het zou me zekerder van de relatie maken. Het zou me, want ik soms denk, want zij heeft al eens tegen mij gezegd van ja, ik gun jou. Word je dan niet van iemand anders opgewonden? Ik gun het jou zo. Ik zeg, maar ja, dat heb ik ook bij jou. Zeg jij een of andere gekleurd iemand of waar je helemaal opgewonden van wordt. Of een sportief type, weet ik veel. Doe het, weet je wel. Ik wil het jou ook niet onthouden. Maar ja, zover komt het dan ook wel weer niet. Oh ja, en zij heeft nog eens een keer zo'n tril-ei geprobeerd. Maar toen moest ik alleen maar heel hard lachen. Ja, het is me toch ook een onderwerp.
Maar het is wel bijzonder, want dan maken jullie dus eigenlijk de afwezigheid van seks ook zo belangrijk.
Soms. Het komt nog wel eens, het niet altijd hoor. Maar... Ja, we hebben sowieso een hele aparte relatie. Ik bedoel, we hebben 3,5 jaar verkering. We hebben nog nooit samen geslapen, bijvoorbeeld. Wij slapen niet in één bed. Want zij knarsetand, ik snurk. Ik heb 2 burn-outs gehad. Zij een burn-out. Iemand hoeft zich maar om te draaien en die ander is wakker.
Ja.
Nou, dus vanaf dag 1 hebben we nog nooit wel samen in bed gelegen. Nog nooit samen geslapen. We wonen niet samen. We willen geen kinderen. We delen een stuk leven, maar niet het hele leven met elkaar. Ja, misschien heeft het daar ook wel mee te maken.
Ja, maar aan de andere kant zou het juist daardoor ook
spannender kunnen
zijn.
Ja.
He, want dan zie je elkaar dus niet elke dag. Dan blijft er een bepaalde afstand bestaan. Ja. Dan blijft er een bepaalde interesse, nieuwigheid.
Ja, maar ja, voor mij is houden van en seks... Ja, ik weet niet of het zoveel met elkaar te maken heeft.
Daar komen we straks nog.
Oké, stelling.
Als een mens bewust met zijn seksualiteit zou omgaan, zou het een leven lang in transitie zijn.
Oeh.
Jij als spirituele man.
Ja. In transitie. Dat het steeds verandert.
Ja.
Ja, dat is het bij mij ook wel. Want 10 jaar geleden was het enorm belangrijk. En nu staat het denk ik in de top 10 nog op 8 of 9 of zo.
En is dat omdat het niet meer als vanzelfsprekend is? Of is dat omdat je het daar zelf hebt gezet?
Nee, dit is toch een beetje natuurlijk zo gegaan. Mijn vriendin zegt ook, jij hebt je voortgeplant. Dus het is logisch. We schelen ook 11 jaar. Ik ben 46, zij is 35. Ik heb me voortgeplant. Mijn dochter is 12. Het lijkt wel alsof dan een soort van, nou, dat kunnen we ook een vinkje achter zetten. De voortplanting heeft plaatsgevonden.
Toch die ego.
Ja, toch ego, ja. Nu gaan we maar, dikke auto heb ik ook al gehad. Kan ook een vinkje achter. Kijk, ik benader het leven ook een beetje als een soort avonturenboek. En ja, ik denk dat je op een gegeven moment, je kan toch ook uitgesext raken, of niet?
Tuurlijk kan dat.
Ja, omdat je het ook, ik heb natuurlijk ook allerlei vormen van seks wel meegemaakt. Seks die komt aanwaaien. Seks uit wraak. Hè, dat er een of andere vrouw. Een vrouw ging mij appen. Die wist dat haar man was vreemd gegaan. Ik wil nu dat je naar me toe komt, want ik ga het betaald zetten. Ja, dan ben je een jongen van 30. Daar zeg je, daar zeg je geen nee op. Ik heb dingen meegemaakt. Ook met de vrouw van een bekende Nederlander, zullen we maar zeggen. Ik ga geen namen noemen. Maar met hem deed
zetten we straks wel even in de show notes.
Met hem deed ze het altijd met condoom.
Hè? Ja.
En met mij wilden ze het per se zonder condoom doen. Alsof het een soort van naar hem toe een dikke fuck you was. Ik bedoel, seks wordt natuurlijk ook, seks zelfs, maar seks wordt ook ingezet in
als
alle
machtsmiddel.
Ja, als machtsmiddel, ja. En daar heb ik dat dus ook niet altijd even prettig ervaren. Ja, als jonge jongen duik tenminste overal maar gewoon in. Maar dat heeft me ook, ik heb een soort vertekend beeld van seks gekregen. Ik denk als ik gewoon een jong meisje tegen was gekomen, een jaartje of 18, en ik was daar nu nog steeds mee samen, dan was mijn beeld van seks niet zo vertekend geweest.
Nee?
Nee, want dan was het gewoon, je doet het met elkaar. En als je allemaal rare avonturen op dat gebied hebt meegemaakt. Of raar, ja. Ja, raar.
Raar?
Ja, wat is raar? Nou ja, gewoon wat ik net opnoem, die voorbeelden. Die schieten me natuurlijk niet voor niks te binnen. En ik denk, is het dan ooit zo bedoeld, seks?
Maar ja, hoe is seks dan ooit bedoeld?
Nou, ik neem aan, dat noemen ze toch make love, noemen de Amerikanen het. Make love.
De liefdebedrijven.
Ja, de liefdebedrijven. En dat iets intiems is, wat ook niet zo getoond wordt aan elkaar. Ik denk dat ik van nature gewoon ook heel preuts ben. Mijn vriendin heeft heel lang moeten inpraten dat ik überhaupt een keer meeging naar de sauna. En ik, maar dan lopen ze allemaal in hun blootje. Zegt ze, dadelijk word ik opgewonden. Loop ik daar met een stijve, in de tijd dat ik nog een stijve kreeg. Loop ik daar met een stijve rond? Nee, dat gebeurt niet. Geloof me nou, dat gebeurt je niet. Nou, ik er naartoe, ze had gelijk. Sauna is niks opwindends. Maar ik ben van nature best wel preuts, denk ik. Ik denk dat misschien is dat nog wel de oorzaak. Dat ik zoveel op seksgebied gezien heb en meegemaakt heb. Dat ik denk, dat past niet meer bij me.
Nee. Seks en intimiteit zijn hetzelfde.
Oh nee, dat zeker niet.
Nee?
Nee. Nee, want intimiteit is natuurlijk ook, wat jij ook in je podcast, een podcast hebt horen vertellen. Lief briefje, aanraking, knuffel, cadeautje. Dit soort gesprekken voeren kunnen zelfs al heel intiem zijn. Het is goed dat jouw man er nu bij zit. Dan zou mijn vriendin, ik neem ook wel eens een podcast met mijn vriendin op. Ik denk als die dit hoort en die zou bijvoorbeeld weten dat jij vrijgezel bent, zo zou ze nog wel hier eens jaloers op kunnen worden. Dat zijn al intieme dingen die je met elkaar deelt, hè?
En hoe zit het dan met de intimiteit in jullie relatie?
Ja, dat zit denk ik wel goed. Het is een beetje af en aan. Omdat er ook wel, het is ook wel een vertrouwensissue. Mijn vriendin, ik wil niet te veel namens haar praten, maar die heeft wel aardig wat gezeik op liefdesgebied meegemaakt. En dat heeft haar vertrouwen in de liefde ook wel weer een deuk opgeleverd. Ik heb natuurlijk ook best wel pijn ervaren door vrouwen die dan alleen maar geïnteresseerd waren in mijn visakaart. Dus ik denk dat wij elkaar wel op dat gebied ontmoeten. Dat we weten van we zijn best wel heel voorzichtig. Zo van, dit is glad ijs waarop we ons begeven. Maar dat van elkaar accepteren en begrip voor hebben, vind ik ook al intiem. Waarom moet zij veranderen voor mij? Waarom moet ik veranderen voor haar? Ja, ik zie daar niet echt het nut van in.
Nee. Maar vinden jullie ook echt de verbinding in die intimiteit?
Niet altijd, maar wel regelmatig. Ja, onze relatie is ook een beetje als een geintje begonnen. We waren bevriend. We liepen door de... Ja, het zijn anekdotes, ik vertel ze maar. We liepen door de bouwmarkt. En bij het hang- en sluitwerk begon ik haar ineens te zoenen.
Oké.
Ja, en dat was een soort van bijna voor de gein. Ze zei, waarom deed je dat nou? Ik zeg, ik was me aan het vervelen. Dan moest ik keihard lachen. En toen kwamen we thuis. En toen begon ik haar nog een keer te zoenen. Ja, en toen is wel... Het is vanuit vriendschap geboren bij ons. Dus ik vind ook de goede basis voor een liefdesrelatie is gewoon een... Ik weet niet of je het met me eens bent, maar een hele goede vriendschapsband. En echt een diep vertrouwen in elkaar of zo. Of een op elkaar kunnen rekenen.
Maar is het dan ben ik helemaal met je eens. Maar is het als het vanuit een vriendschap ontstaat, is er dan ook niet het risico dat die seksuele relatie dus daarin misschien wel een beetje te lijden heeft.
Klopt. Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk ook dat wij op de eerste plaats gewoon echt elkaars beste vrienden zijn. En daarbij dus nog een stuk houden van. En nog wel een stuk aantrekkingskracht. Want als we tongzoenen nog wel eens met elkaar. Dan zeg ik ook tegen haar. Oh, ik voel wel wat gebeuren. Zeg ik dan zo tegen haar. Nou, dan is zij weer blij. Want, maar dan komt het op de een of andere manier niet. Dan op dat moment tot iets.
Tot seks.
Ja, of ja. Ja, het is iets geks. Blijf ik maar zeggen. Seks is iets geks.
Seks is iets geks. Nou, seks is in ieder geval iets heel complex geworden.
Ja, ook mooi.
Ja. Want jullie zijn ongeveer 3,5 jaar samen.
Ja.
Dus ongeveer een periode van 2 jaar geen seks.
Ja, 1,5, 2. We zijn vorig jaar in Curaçao geweest. Ook niks gebeurd. Op dat gebied althans. Want dat dachten we ook van, we moeten op vakantie met elkaar. Weet je, dan vliegen de vonken er weer vanaf. Nee.
Nee. Maar hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Want jullie zijn dus wel intiem. Jullie zoenen nog wel eens. Mm-hmm. Proberen jullie nog wel eens seks te hebben? Is het iets wat jullie beiden niet willen? Of ben je bang voor de teleurstelling?
Ja, dat speelt natuurlijk ook. En de laatste keer volgens mij kreeg ik een hyperventilatieaanval. Ik heb natuurlijk 2 dikke burn-outs achter de rug. En als je opgewonden raakt, gebeurt er natuurlijk wel wat. Hè?
Gebeurt er van alles in je lichaam.
Ja, hoog in je adem. Dat speelt ook nog eens mee bij ons. Dat het bij mij is stress natuurlijk een enorm thema. Mijn podcast heet niet voor niks Leven zonder stress. En alhoewel zou ik hem Leven zonder seks moeten noemen.
Dat is het vervolgboek. Ja, zullen we daar dan ook een podcast serie aan wijden?
Ja, dat is een goeie.
Gaan we dat doen?
Ja. Nee, maar deze inderdaad speelt van alles. We hebben allebei de diagnose ADHD. Dus als wij met elkaar in bed liggen en er rijdt een brommer door de straat.
Ja, dan ben je kwijt.
Is een van de 2 al niet meer opgewonden. Dus wat moet je dan? Met oordoppen in gaan seksen? Nee, ik ben ook enorm gevoelig voor de buren. Als zij bij mij is en wij liggen te seksen, denk je, ja, maar zo horen we ons hiernaast.
Want jij hoort de buren
ik
ook.
Ik hoor de buren ook, dus dat kan ook alweer niet. Dus er is inmiddels natuurlijk zo'n scenario omheen verzonnen. En ik heb wel eens tegen haar gezegd, zullen we dan gewoon, als we nou gewoon op bed gaan liggen, allebei, dat je dan zeg maar samen masturbeert of zo, weet je, om gewoon weer eens iets te proberen, maar
iets te proberen. Iets dat is een van de meest intieme vormen van seksualiteit die er is.
Dus dat is niet iets.
Dat is niet iets.
Oké, dus dat zie ik dan toch te klein.
Ja, dat is echt wel. Als je samen zo bloot durft te geven, dat is niet iets.
Nee. Nee, ik ben er ook bij mij een beetje achter gekomen. Het heeft ook, ik hoop dat ik van jou daar een aanmoediging op krijg. Het heeft ook met sexy voelen te maken. Dus wanneer voel ik me sexy? Dat is toch vaak bij mij gerelateerd aan als ik iets gepresteerd heb. Dus als ik bijvoorbeeld echt een grote opdracht heb binnengesleept of zo. Ja, dan voel ik me zelfvertrouwen. Dan voel ik me sexy. Dan voel ik me man. En dat merk ik bij haar ook. Als zij een goede week op de werk heeft gehad. Maar op de een of andere manier komt dat niet zo gauw meer samen. Dat allebei daar je sterk genoeg voelen.
En tegelijkertijd.
Voelen. Ja, en op hetzelfde moment. Ja.
Ja, maar allebei ook burn-outs gehad. Was dat ook een beetje gelijktijdig? Of
Zij na mij. Ja, ik heb haar eigenlijk een beetje leren kennen. En toen kreeg ze een burn-out. En toen is ze ook wel veranderd in hoe ze de wereld beleeft en zo. Maar gewoon allebei dus ADHD'er, gevoelig. Ze heeft ook wel eens tegen me gezegd, ik ben nooit zo heel seksueel geweest. Ik heb natuurlijk een voorbeeld gehad van seks, ja. Ik heb mijn broer wel eens betrapt. Zou dat? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, nou ja, je kan 101 oorzaken bij elkaar schrapen. Maar uiteindelijk vind ik het wel een daad van liefde. Dat vond ik zo mooi dat jij dat ook in een van die podcasts zei. Waarom zou je dan meteen aan elkaar moeten gaan als de seks op een heel laag pitje staat?
Nou ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je er samen oké in bent.
Ja, ik heb het idee van wel. Het is niet zo'n groot thema als we het nu uitvergroten. Maar er wordt wel over gesproken van wat zouden we eraan kunnen doen?
Maar willen jullie er ook echt wat aan doen?
Ja, hoe weet je dat?
Of vind je het wel prima zo?
Nou, dat is een goeie.
Ja, want het is ook een soort van, het kan ook een soort van help me maar verander me niet.
Ja. Nou, ik kwam bijvoorbeeld laatst, was ik bij mensen thuis. Die jongen zei, kijk eens wat ik heb. Heet Cobra of zo, een van de pilletje.
Oh, ja,
soort
Viagra.
Ja. Hij zegt, nou, als je dat inneemt, jongen, dan wordt het echt een kinderarmpje wordt het. Weet je wel, zo wordt dan gesproken. Hè? En dan dacht ik meteen, ik mijn vriendin meteen een foto appen. Hier, kijk wat die gast heeft. Ja, nul reactie. Ja, dan denk ik ook, dan zal zij wel niet daar. Dan zal zij misschien wel denken van, maar als jij dat moet nemen om met mij seks. Je moet je al aan een pilletje, hallo. Je moet, misschien denkt zij wel, je moet van mij opgronden. Ik weet het, ja, dat weet ik dan niet precies.
Kunnen jullie daar samen oprechte gesprekken over voeren?
Over alles, maar dit is wel een onderwerp dat je denkt, ja. Dat vind ik toch ook, je moet eigenlijk seks niet te veel over praten, maar gewoon doen, toch? Of...
Ja, maar aan de andere kant is ook, hoe meer je over seks weet, hoe leuker het wordt.
Hmm.
En je komt meer te weten over elkaar als je erover praat.
Dat is waar. Ja.
Weet je, als er al die dingen in jouw gedachten spelen, maar je uit ze niet, ja, dan blijven ze in je gedachten zitten.
Dat is waar.
En je hebt de pech dat het brein is het belangrijkste seksorgaan wat er is.
Ja, hè?
Je moet alleen weten hoe je het moet gaan inzetten als je erotische brein.
Ja, oh, oké.
En niet als je brein wat alleen maar bedenkt, nou, gaat het lukken? Nou, wil zij wel? Wil ik wel? Ja. Voel ik me wel mannelijk genoeg? Voel ik me wel sexy genoeg?
Ja.
Dat is natuurlijk niet heel opwindend.
Nee, ik denk bij mij, als ik bijvoorbeeld 5 of 10 kilo zou afvallen, dat zul je ook vaker horen, dan zou ik me ook weer wat hè, want ik zie natuurlijk ook foto's van mezelf. Ja, man had voor deze podcast een foto voorbereid van 15 jaar en 10 kilo geleden. Ja, natuurlijk als je die foto ziet, denk je, ja, ik snap wel waarom ik in die tijd meer seks had. Want ik was ook gewoon opwindender voor de ander. En ik voelde mezelf ook zelfverzekerder. Dus het heeft ook heel veel met gewicht te maken.
Nou ja, of gewicht of hoe je jezelf bij voelt.
Ja, hoe je jezelf daarbij voelt, ja. Want je blootgeven, dat je letterlijk zegt, dat is natuurlijk nogal wat. Ja.
Ja. Maar merk je dat jij daar last van hebt?
Ik begin er wel wat meer last van te krijgen, ja. Omdat ongemerkt natuurlijk ieder jaar alweer een kilootje bij komt. En dan nu met die coronakilo's die er weer aan vliegen. Ja, en eten wordt ook vaak een soort, ja... Ik bedoel, eten is nog steeds lekker, maar je doet niet naar seks. Het lijkt wel alsof die twee ook nog een soort verband hebben met elkaar.
Ja?
Ja, want dan neem ik maar weer chocola mee voor mijn vriendin, want ik weet dat ze daar helemaal gek op is. Maar dan zegt ze ook tegen mij van, ja maar, je zit me de hele tijd die chocola te voeren, dat wil ik helemaal niet. Ik zeg, ja maar ik zie wel dat je blij van wordt. Ja! Snap je, dat je bijna een soort, je gaat dan bijna surrogaat seks zoeken in cadeautjes.
Iets om haar behoefte te vervullen.
Ja.
Maar... Zou zij die behoefte nog hebben over als het gaat om seks?
Ik weet het niet. Dat zou ik gewoon eens aan haar moeten vragen. Het zijn natuurlijk vragen die enorm impact kunnen hebben. Hè?
Want?
Nou ja, dat kan wel tot gevolg hebben dat iemand gewoon keihard zegt nee.
Nee, maar dat antwoord zou niet heel veel veranderen aan jullie huidige situatie.
Nee, klopt. Maar dan zou je wel... Kijk, nu kun je er nog een beetje stiekem omheen dansen. Zo van, ja, het heeft allerlei oorzaken en het komt misschien wel weer en... Het ligt niet aan jou, het ligt niet aan mij, het ligt aan de situatie.
Maar dat kan het nog steeds dan liggen.
Ja? Oké. Er hoeven geen consequenties aan verbonden te worden dan.
Nee, het kan misschien alleen maar meer duidelijkheid geven.
Oké. Nou, misschien moet ik dat vanavond gewoon eens vragen dan.
Nee, maar als. Want ook al zou ze dus zeggen van, nou, eigenlijk heb ik daar helemaal niet zo behoefte aan. Dan kan het nog steeds zijn, doordat daar een voorgeschiedenis van burn-out is. Doordat er gewoon van alles en nog wat. Speelt.
Ja.
Dat kan nog steeds.
Ja, absoluut. Ja, het is een lastig iets. Kijk, het is wel heel persoonlijk, maar een vriendin beweert het volgende. Ze heeft het gezegd, dus ik kan het hier wel herhalen. Mijn dochter weet pas 3 jaar dat ik haar biologische vader ben. Mijn dochter is zeg maar, ja, hoe noem je dat dan? Wel gewenst, niet gepland, hè?
Mm-hmm.
In 2008. De moeder van haar, die zei tegen mij op die avond, kan me nog goed herinneren, ik kan absoluut niet zwanger raken. Ik heb verkleefde eileiders. Iets.
Endometriose.
Ja, je weet wat dat is. Kan niet. Nou, gebeurde toch. Nou, oké. Best wel een impactvol gebeurtenis. Hè? Want je wordt ongewenst, of niet ongewenst, maar ongepland vader. Zij heeft vrij snel daarna een andere vriend gekregen. Zij heeft er nu ook een gezinnetje mee. Dus we hadden gewoon de afspraak. Ik ben ome Patrick. Ik kom gewoon af en toe langs. Ik doe wat leuks met haar. Maar haar veilige haven is thuis. Vader, stiefvader dus, maar gewoon vader. En heeft nog een zusje erbij gekregen. Helemaal prima. Toen ze 1 jaar of 9 was de afspraak van... ja, we gaan het haar toch vertellen. Vind je dat goed? Goed, ik kom er wel bij zitten. Maar mijn vriendin beweert dus dat dat iets enorms met mij gedaan heeft. Sinds zij dus weet dat ik haar biologische vader ben... zegt ze, is bij jou je seksdrive... helemaal naar 0 gedenderd. Ja, ik zie het verband niet, 1, 2, 3. Want ja, wat is dan het verschil? Maar nou ja, dat is wel nog een van de scenario's die dan zo wel eens besproken wordt. En waar ik van denk, ja, misschien weet een seksuoloog daar wel. Heb je dit eerder gehoord, dit scenario?
Het is natuurlijk al een beetje lastig om alleen op deze informatie dan daar ineens hypotheses over te gaan stellen. Maar het kan natuurlijk ergens impliciet zijn van, oh ja, maar seks is dus een soort van risicovol.
Ja. Want seks, er zit spanning op.
Ja, dus met seks, daar kan je dus ineens kinderen van krijgen.
Ik heb de eerste paar jaar daarna ook tegen iedere man die ik sprak, zeg, wat je ook doet, kom niet klaar in een vrouw. En dan keken mannen me ook echt zo aan. Waar komt dit nou ineens vandaan? Mijn vriend Paul Smit, die zegt dat nog altijd, daar doe ik al 11 jaar een podcast mee. Zegt hij, zei altijd tegen mij, wat je ook doet, kom nooit, als je seks hebt, kom alleen op of ernaast, maar niet erin. Ja, nee, ja, dat is ook wel een ding, ja, voor een man.
Ja, maar is jouw leven veranderd in de afgelopen 3 jaar? Ben jij ineens, zeg maar, een vader geworden?
Ietsje, maar zij noemt mij nog steeds gewoon Patrick. Want we hebben ook afgesproken, de gezinssituatie blijft hetzelfde. Dus nee, het is niet zo dat ik nu ineens die vaderrol enorm ben gaan... Misschien dat het nu pas tot me doorgedrongen is. Een man kan natuurlijk dingen lang blokken, maar...
Nou ja, en als het er niet is en als je er geen verantwoordelijkheid voor hoeft te dragen, dan is dat natuurlijk prima.
Ja.
Dan kan dat ook. Maar het wordt natuurlijk een stuk echter als zo'n kindje dan ineens hoort dat jij de
biologische vader
bent.
Ja, ja, dat is de gebeuren. Mijn leven is toch een aaneenschakeling van gekke gebeurtenissen, als ik het zo allemaal bij elkaar optel. Maar ik vind dat ook wel weer leuk. Het is typisch ADHD natuurlijk ook.
Ja.
Ja. En ADHD is ook dat je gauw verveeld raakt. Mijn vriendin en ik hebben het daar natuurlijk ook wel over. Je raakt gauw afgeleid, maar je raakt ook gauw verveeld. Dus misschien is dat wel de prijs van een ADHD-brein hebben. Dat je gewoon weet van ja...
Je hebt ook seks met dat ADHD-brein.
Ja, precies. Dat zet je niet eventjes uit.
En sommigen hebben daarin een soort van de mazzel dat ze in de hyperfocus raken.
Oh ja, ja.
Maar anderen hebben de pech dat ze dus helemaal niet erbij kunnen
blijven. Nee, dat je bent zo... afgeleid. Maar het is natuurlijk niet alleen maar seks wat de klok slaat in een leven, gelukkig.
Dat schijnt. Hey, maar dan ben ik wel benieuwd, want jij bent natuurlijk een hele spirituele reis gaan maken. Daar ben jij je in gaan verdiepen.
Al 10 jaar.
Nou, dan maak je wel een reis. wat is daarin met jouw seksualiteit gebeurd?
Nou ja, ik heb natuurlijk deze vraag die ik aan jou stel, heb ik ook met aan spirituele leraar voorgelegd. En er zijn er toch een paar die zeggen, nou, het is een heel goed teken dat jij geen zin meer hebt in seks.
Oh, wauw, want?
Ja, want dat heeft iets te maken met je ontwaken.
Dan ben je dat niveau overstegen.
Ontstegen, ja. Dan zeggen ze, ja, één man heeft het over de 9 gaten bevrediging. Zeg, hè, leg maar dat eens uit. Zegt hij, nou, tel maar eens even. 2 neusgaten, 2 oren, 2 ogen. Dan heb je er al 6. Je poepgaatje is 7. Je mond is 8 en je plasser is 9. 9 gaten bevrediging. Hij zegt, dat is waar de gemiddelde mens de hele dag mee bezig is. Kijken, luisteren, eten, duwen, seksen, weet ik. Hij zegt, nou ja, dit is een teken dat jij dus een beetje dat lichaam, gewoon de functionaliteit van het lichaam nog wel ziet, maar dat je er niks meer uit probeert te halen. En ja, daar kan ik wel wat mee.
Nou, dan, als jij er wat mee kan, dan
is dat toch functioneel?
Dan is dat helemaal fijn.
Het is een geruststelling. En ik al hou ik mezelf enorm daarmee voor de gek. Het zou wel waar kunnen zijn. Ik bedoel, al die spiritueel verlichten, die zijn dat allemaal ontstegen. Alhoewel je natuurlijk wel een paar goeroes hebt die hem nog steeds, waar ze de kans krijgen, inparkeren. Maar... ja, het geeft wel ook weer rust. Ik bedoel, dat seksen is nou eenmaal... Ik vind dat toch ook... Het wordt ook overrated in de zin van alsof het hoogst haalbare op aarde is. Dat is het toch niet?
Nee.
Ik bedoel, inderdaad een goed gesprek voeren. Lekker liefdevol met elkaar omgaan. Lachen. Als je mij de keuze zou geven tussen een goede grap of nooit meer lachen of nooit meer seks. Nou, dan weet ik het toch gauw wel wat ik kies.
Ja?
Ja, lachen natuurlijk. Hebben en
ja,
seks
wel
niet meer,
hebben,
ja.
Geen seks hebben. Ja, maar zou dat 20 jaar geleden ook zo zijn
geweest? Nee, nee.
Nee?
Nee, toen was het het hoogst haalbare. Toen was het natuurlijk, ik wil niet zeggen pakken wat je pakken kan, maar...
Maar zit daar dan, want wat ik dan een beetje spannend vind daarin, hè, is... want ik begrijp heel goed dat je als mens ontwikkelt en in je 20er jaren, zeker als je in de belangstelling staat, zeker als je de aandacht krijgt, dan zijn vrouwen en dan zijn seks zijn daar gewoon een wezenlijk onderdeel van jouw leven. Op het moment dat je dan ouder wordt, nou, dan wordt dat minder relevant.
Ja.
En wordt dat minder belangrijk. Maar is het dan inderdaad dat je voor jezelf een bepaald punt ontstijgt? Of zit daar een stuk in van nou ja, berusting. En misschien kan wel een soort van, nou ja, het is er niet, dus laat me maar daar bij me neerleggen. Dan heb ik er ook iets minder last van.
Ja, of het is er al zoveel geweest. Ik durf best te zeggen dat ik misschien zelfs wel een beetje seksverslaafd ben geweest.
Ja?
Betaalde liefde ook gedaan.
Betaalde liefde?
Ja, noem ik het dan maar even.
Betaalde seks bedoel
ja,
je dan?
Is dat geen liefde?
Nou, weet niet. Als ik aan liefde denk toch meer iets aan een partner.
Nou ja, betaalde liefde waren dan misschien die relaties waar ik iemand met cadeautjes voor me probeerde te winnen. Nee, ja, ik heb het natuurlijk op allerlei niveaus wel onderzocht, gezocht. Het is ook een beetje verzadigd. Kan dat ook?
Dat kan zeker.
Als jij toch iedere dag slagroomtaart gegeten hebt, op een gegeven moment komt slagroomtaartje toch gewoon je neus uit.
Ja.
En ik weet dat dat misschien niet zo gezond klinkt, maar daarom vind ik knap dat jij DJ Jean gesproken hebt, dat hij nog steeds zo potent is. Ik denk, jongen, wat heb jij niet allemaal uitgespookt?
Ja, maar voor hem is, hij ziet seks echt als zijn hobby. Dat vindt hij zo leuk.
Ja, dat kan natuurlijk ook.
Dat is zijn hobby.
Ja.
Dat is niet muziek maken. Nee. Dat is seks.
Ja, maar op een gegeven moment ken je het toch wel. Wil zoveel standjes
zijn
er niet.
Met zoveel verschillende partners. Het is natuurlijk met elke partner is het weer anders.
Ja, dat is waar. Ja, misschien heb ik op seksgebied ook wel gewoon dingen meegemaakt waar ik liever niet meer aan terug wil denken. Dat kan ik. Ben niet verkracht, maar...
Ben je een beetje getraumatiseerd door seks en de vrouwen daarbij?
Nou ja, wel. Het heeft natuurlijk ook wel zeer gedaan. Maar als man kun je ook voor seks gebruikt worden, toch?
Absoluut.
En in die relaties, ik kan me mijn sekspartij nog herinneren. De eerste keer dat ik naar bed ging met een vrouw uit Amsterdam, blonde vrouw, ik zal haar naam niet noemen. Ik heb daarna een soort knipperlichtrelatie met haar gehad. Ik ben altijd wel een beetje van het aftasten. Dus ik hoop dat het niet te beeldend is, maar ze liggen in bed. Ik lig bovenop haar. Ik moest nog even acclimatiseren. Wat denk je wat zij roept? Ja, bewegen! Weet je wel, alsof je een of ander robot bent die zij in huis gehaald heeft, die even aangezet moet worden. Hey, geef mij eens voldoening, geef mij eens plezier. Ik denk dat ik dat misschien ook wel iets te veel heb meegemaakt. Dat ik gewoon werd ingezet als een soort van, net zoals ik net vertelde, van die getrouwde vrouw, als een soort wraakmiddel. Dat ik ingezet werd als een soort bevredigingsmiddel.
Was jij daar dan zo ontvankelijk voor?
Ik blijf zeggen, als je een mooie blonde vrouw, dat je willoos bent. Op dat moment. Zeg dan nog maar eens nee.
Ja, maar toch lijkt het niet helemaal... Want jij was degene, jij was de bekende Nederlander.
Bekendere naam.
Bekendere
ja.
naam.
Ja.
Dus dan zou je eerder denken...
Andersom.
Dat het andersom zou zijn. En niet dat men daarin gebruik zou maken van jou.
Ja, nee, ja. Of dat gaat misschien hand in hand.
Dat zou natuurlijk ook
een soort
kunnen.
Karma misschien. Dat ik ook wel... Ja, ik heb natuurlijk andersom ook wel... Maar andersom is het ook veel gebeurd, hoor. Ja, en dan voel je je daarna ook vies of een soort gebruikt. Of ik weet zelfs dat er nog één vriendinnetje was. Die had een soort trauma op orale seks. En die vond mij wel interessant, maar ook weer niet heel erg. Maar die ging met mij een soort van uitspelen van... Nou ja, oké, leer jij me dan nou eens even hoe ik dat dan goed moet doen en zo. En toen werd ik een soort proefobject. Kan ik me nog wel herinneren. Het was ik een jaartje of, denk ik, 30 of zo. Dan moest ik haar leren hoe dat dan moest of zo, weet je wel.
Ja.
Maar goed, ik heb natuurlijk ook wel voorbeelden van denk dat het wel klopte. Maar seks heeft bij mij inderdaad nooit 100% geklopt.
En relaties? Want jij hebt meerdere relaties gehad.
Ja.
Had jij dat zo ooit voor je gezien?
Hoe bedoel je?
Nou, dat jouw leven zou bestaan uit verschillende relaties. Of had jij gedacht, ik kom begin 30 een partner tegen. Daar ga ik een gezinnetje mee starten. Ja.
Nee, maar daar was ik ook veel te onrustig voor. In die radiotijd, weet je, er wordt zoveel aan je getrokken en van je gevraagd. Dat je bijna niet de rust hebt om een fatsoenlijke relatie, liefdesrelaties combineren met een enorme carrière in de media. Nou, ik geef het je te doen.
Nou ja, ik ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Bet je af, ik heb wel eens dagen dat ik inderdaad van het ene interview naar het andere moet. Ik word er helemaal hondsdol van.
Het is bijna niet te combineren. En het verandert eens met alle verleidingen die op de loer liggen. En de aandacht die je krijgt. Ik bedoel, als je op de radio iets roept, komen er ineens 1000 appjes binnen. Dan krijg je lekkere stofjes van in je kop. Hè? Sta je weer op een podium voor 20.000 man, de Dam in Amsterdam. Het is niet gek dat als je de dag daarna een appje krijgt van je vriendin. Ja, dat iets minder lekkere stofjes oplevert of zo. Of dat het
minder ego-strelend.
Ja, of het is die dopamine is weg of die is op of zo. Ik heb een tijdje ook bij een artiestencoach gelopen, Daisy Gubbels. Die heeft me dat ook helemaal uitgelegd. Die zegt, ja, roem is net zo verslaand als heroïne.
Ja, werkt op hetzelfde systeem. Met de dopamine, serotonine. Ja.
Dus dat al
dat
die
hetzelfde
aandacht...
Dat is met liefde, hè?
Ja? Oké. Okay. Nee, maar mijn vriendin zei ook letterlijk tegen haar ouders toen ze mij leren kennen. Google hem maar niet. Want dan krijg je een enorm verkeerd beeld van hem. En ze zei ook, ik vond je altijd maar een eikel op de radio. Om het te zeggen, toen was ik blij. Ik denk, och, die is in ieder geval niet bij me. Omdat ze denkt, goh, kijk, dan kan ik eens laten zien wie er... Maar dat hoor je toch van heel veel echt bekende mensen. Gordon en zo. Die ook niet echt de liefde kunnen vinden. Omdat heel veel mensen om de verkeerde redenen met hun omgaan.
En als ze dan iemand vinden die wel best wel oké is of oprecht is, dat de buitenwereld er dan zoveel van vindt.
Ja, en dan komt het weer onder druk te staan, onder een vergrootglas. Dus ja, het is een offer. Ik denk dat het daar ook veel mee te maken heeft.
Is dat echt een offer? Breng je dat offer als je in de media wil werken?
Ik in ieder geval wel. Ik denk dat mijn liefdesrelaties langer stand hadden gehouden als ik dat niet gewend was geweest. Al die aandacht en al die druk ook.
Is er iemand bij geweest waarvan je... In retrospect en dan even niet zeggen dat je huidige relatie, dat je die ervoor op zou geven. Maar die je in retrospect langer in je leven had willen hebben.
Nou, dat denk ik wel. Ja, ik denk dan toch terug aan mijn eerste echte... mijn eerste echte vriendin was een Vlaamse. Ik heb nog steeds een zwak voor Vlaanderen. Die Vlaamse vrouw. Maar ik heb natuurlijk ook, ja, als je onzeker wordt... Ik ben heel onzeker op liefdesgebied begonnen, zo maar zeggen, weet je wel. Ik had ook echt het idee, mijn hele hebben en houden hangt daar vanaf. Als je heel gevoelig bent, beleef je dat soort emoties natuurlijk ook enorm. Hè?
En als je ADHD hebt, dan heb je natuurlijk geen filtertjes naar binnen en naar buiten. Dus het komt allemaal binnen.
Oh, ik denk dat ik nu pas een gezonde liefdesrelatie kan hebben eigenlijk.
Omdat er wat meer filtertjes zitten, omdat het wat milder is.
Ja, gelijkwaardigheid gewoon. Ondanks het leeftijdsverschil. Bij mij was het toch altijd zo. Of ik stond hier en zij stond daar. Of zij keek enorm tegen mij op en ik stond iets hoger. Ja, dat vond, uiteindelijk lijkt me dat toch niet een prettige basis voor een liefdesrelatie. Dat je, ja, het hoort toch gelijkwaardig te zijn. Dat het af en toe een beetje zo doet. Okay,
dat houdt elkaar in balans dan.
Ja, maar ik hoor ook wel eens het verhaal. Ze zeggen, nee, er moet juist tussen jullie frictie zijn en hoger, lager. Want dat resulteert juist in goede seks. Zeggen ze me dan.
Ja, dat is een beetje hoe je het bekijkt en welke theorie je volgt. Want sommigen inderdaad, die kunnen heel goed ruzie maken en die kunnen ook heel goed seksen. Maar ruzie maken is lang niet altijd goed voor je relatie en de veiligheid en de verbinding. Nee, en dan heb je, als je bijvoorbeeld goed maakt seks hebt, moet je jezelf ook heel goed afvragen van ja, maar voelt het zo goed omdat je zo opgewonden bent? Of voelt het zo goed omdat de angst om de ander te verliezen minder wordt?
Ja. Ja, dat, ja. Ja, bindingsangst en verlatingsangst is natuurlijk ook een enorm thema. Ook denk ik wel bij mijn vriendin. Bij mij misschien eerder nog de... Ik weet niet, is er een verschil tussen bindingsangst en verlatingsangst of is het gewoon hetzelfde?
Nou, bij bindingsangst dan ga je dus al de verbinding niet aan. Bij verlatingsangst ga je vaak wel sneller de verbinding aan. Maar ben je daarna dus heel erg bang om hem kwijt te raken.
Ah, ja.
Dus bij de ene dus stagneert het al bij de voordeur.
Ja, ja. Ja, dan kom ik toch weer met mijn spiritualiteit om de hoek zeilen. Kan iemand anders wel van jou zijn? Dat vond ik ook altijd zo raar.
Ja, maar wanneer is iemand van jou?
Ja, precies. Nou ja, maar zo die liedjes gaan er toch allemaal over. I can't live as living is without you. You complete me. Blijf bij mij.
Ja, maar goed, dat is ook een beetje de romantiek. En daarin is de romantiek is eigenlijk een beetje funest voor de ware liefde en oprechte liefde. En echte relaties. Want die zijn vaak helemaal niet zo romantisch.
Nee, maar echte liefde zou toch mogen zijn dat jij ieder moment van de dag in principe gewoon weg zou kunnen gaan. Dan zou ik toch nog van jou moeten kunnen houden. Dat moet toch wederom niet aan voorwaarden gebonden zijn.
Nou, maar het is toch ook wel eens dat je van mensen hoort van ja, partner was niet meer gelukkig. En ik hou zoveel van diegene, dus ik heb haar laten gaan.
In liefde iemand laten gaan, ja.
Ga maar uitzoeken wat je nodig hebt. En als je besluit om terug te komen, dan ben ik hier.
Ja.
Ik denk dat dat wel echt een onderdeel van echte liefde is. Ja.
Absoluut.
Iemand durven los te laten.
Ja, en elkaar ook niet echt nodig hebben. Snap je wat ik bedoel?
Vertel.
Nou ja, als ik niet 75% ben zonder jou, dat vind ik al raar. Eigenlijk zou ik toch gewoon 100% moeten zijn zonder jou. En jij bent ook 100%. En samen komen we en dan zijn we samen 200%.
Ja, maar dan heb je dus inderdaad het verhaal van je bent gewoon twee individuen. En je komt samen. En er is een overlappend stukje wat jullie verbindt.
Ja, ja.
Maar je blijft twee individuele personen.
Ja, ja. Ja, dat is wel een beetje wat met mijn vriendin en ik aan de hand is. Zij is heel zelfstandig. Ik ben heel zelfstandig. Ik ben misschien ook nog wel meer de vrouw in de relatie dan zij. Zij is meer tomboy type. Daar viel ik altijd al op. De tomboy-achtige vrouw. De zelfstandig. Ze zit ook onder de tatoeages. En ze is, weet je, zij zou nog eerder een band verwisselen dan ik. Ja, dat speelt bij ons ook. Wat dat betreft past het wel bij elkaar. Want ik heb een wat gevoeligere, vrouwelijkere kant. Dus we vullen elkaar wel aan. Ja.
Ben jij sinds je burn-outs gevoeliger geworden?
Ja, absoluut. Nog veel meer. Ik slaap met oordoppen. Ach, je moet me eens in bed zien liggen. Ik slaap met oordoppen, zo'n Gordon-maskertje. Ja. Slaapmuts op. Verzwaringsdekens.
Waarom een slaapmuts?
Ja, vind ik lekker, warm. Anders voel je het zo tochtig. Ik heb niet meer zoveel haar, hè?
Maar goed, verzwaringsdekentje.
Ja, ik lig er heel erg erotisch
super
bij.
Super sexy bij.
Nee, niet dus. Met nog een half trainingspak aan. En ja, de slaap is mij sowieso heilig. En hoe kwamen we op dat onderwerp?
Of je gevoeliger bent geworden sinds de burn-out.
Ben ik dus. Ja, de deurbel staat altijd uit. Ik heb 40 jaar en 20 jaar gestopt bij de landelijke radio. Dus ik heb dit systeem enorm uitgeput. Laten we het zo maar zeggen. Je hebt echt
roofbouw gepleegd.
Ja, roofbouw gepleegd. En daar betaal ik nu op bepaalde gebieden inderdaad wel de prijs voor. Dat zal het op seksgebieden ook wel zijn. Want ja, wat jij ook al eerder in ons gesprek voor Leven zonder Stress zei, dat seks staat niet voor dit lichaam op nummer 1. Ik bedoel, als het ding stress heeft, dan gaat het eerst om de overleving natuurlijk. En zorgen dat er voedingsstoffen inkomen en zo. Dus ja, ik denk dat bij mij ook al aan de hand is. Ja, dat dit lichaam op een gegeven moment besloten heeft van, hey jongens,
het is mooi geweest. Ga je energie maar in andere dingen stoppen.
Ja, dat kan. Ja. Klinkt misschien triest. Maar kijk, ik zeg ook, ik ben al op mijn 42e met pensioen gegaan. Misschien had ik dat niet zo hardop moeten zeggen. Maar ja,
nu kan je niet meer terug?
Nou ja, misschien ben ik ook wel met pensioen gegaan op seksgebied. In de zin van, als je dat hardop tegen jezelf zegt, dat doet wel iets met een mens. Dan ben je 46 en dan, ja, ik denk ook echt als ik gewoon een normaal leven zou hebben, een vaste baan, vaste kaartclub, voetballen op zaterdagochtend, dan was er ook meer seks.
Maar is dat dan niet iets waarvan je zegt, nou misschien moet je dat weer met meer gaan doen?
Ja, weet ik. Ja, ik voel dan niet zo de noodzaak toe, omdat ik mijn leven nu ook zo leuk vind.
Maar dan moet je het vooral niet doen.
Nee, toch? Ja, ik neem het maar gewoon op de koop toe. En ik denk natuurlijk soms, nou, ik kan ook wel eerlijk zijn. Ik ben wel in de verleiding geweest in de zin van dat ik andere vrouwen zag. Ik denk als ik ondanks dat ik een relatie heb, en vaak word je nog interessanter voor andere vrouwen dan. Die denken, ik ga eens wat proberen bij hem, maar ook niet. Dat ik dacht, ja, maar waarom zou ik dat? En sowieso het eerste, dat vond ik mooi voor mezelf. Dat eerste wat ik dacht, ik denk, ja, wat doe ik haar aan als ik hier nu op in zou gaan? En dan kom ik weer met dat ik seks toch een egoïstische daad vind. Zeker als je het buiten de deur gaat zoeken. Ik bedoel, dan, wat is dat dan? Dan. Ja?
Ik wou zeggen, ik denk dat dit een mooie laatste reactie is.
Ja, sorry, ik heb gewoon niet meer zoveel met seks.
Nee, maar dat mag en dat is je goed recht.
Ja.
En ik denk dat het heel goed is dat mensen dat ook eens horen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die merken dat seksualiteit minder belangrijk wordt.
Ja. Dat is toch ook logisch. In het begin is dat het hoogst haalbaar als jongen van 14, 15. En dan ben je 30 jaar verder. Ja, ik vind ook een beetje gênant mensen die dan 55, 60 zijn. Iedere week naar de parenclub. Ik zie het aan mijn broer. Die is heel vaak naar de parenclub geweest. Denk, jongen, wat zit je er? Wat ga je er nou zoeken bij die parenclub?
En kan hij je daar een antwoord op geven?
Ja, dan ook ADHD, dus spanning, sensatie.
Ja,
weet je wel?
Prikkels.
Prikkels, andere mensen. Ik denk alleen maar, gadverdamme, zit je met z'n allen in een blootje in een bubbelbad daar? En ik ken die mensen helemaal niet. Wie weet dat ze zich al 3 weken niet gewassen hebben?
Ja.
Sorry, te verbeelden.
Ik ben ook helemaal niet visueel ingesteld.
Oké,
dus,
gelukkig.
Hey, wij gaan dan deze aflevering afronden met deze zeer visuele beelden.
Maar wat is je advies nu aan mij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat moet ik doen? Gewoon doorgaan zoals ik doorga? Of er nog meer over praten? Of...
Nou, ik denk dat het wel goed is als jullie samen daar in het gesprek aan kunnen gaan. En misschien dus niet eens zozeer in het stukje van, we moeten hier wat anders van maken, van die seksuele relatie. Maar in ieder geval volledig er oké mee zijn dat het is zoals dat het is.
Want dat zegt die spirituele leraar wel. Die zegt ook tegen mij, een heel goede ontwikkeling dat je geen zin meer hebt in seks. Mits je met iemand samen bent die er ook zo over denkt. Als je aan haar merkt dat het haar angst geeft, doe het. Zegt hij dan tegen me. Dan doe je...
Gewoon doen.
Doen. Gewoon doen. Je doet het dan om haar gerust te stellen. Ik denk, oh ja, nou ja. Nou, dus dan moet ik... Ja, dan, maar ja,
toch dat gesprek aangaan.
Toch dat
dus.
Gesprek aangaan. Vragen of het haar angstig maakt.
Ja?
Ja, ga ik doen.
Dankjewel voor je openhartigheid.
Jij ook.
En ik hoop dat dit ook anderen helpt om hun eigen seksualiteit een beetje vorm te geven.
Ik hoop het ook.
Helemaal goed. Dankjewel.